In welk land zou u heel goed kunnen wonen?
In Zeeland.
Wat was uw grootste miskoop?
Mijn schilderij van Roy Ball.
Waar kijkt u graag naar?
Naar de verhalenverteller op het plein in Marrakesh.
Welk muziekinstrument zou u willen spelen?
Accordeon.
Waarin gelooft u?
De artisjokkenplant in mijn volkstuin.
Wat is uw naam?
Karen Wassink.
Nou, hartelijk welkom, Karen Wassink. Je hebt een boek geschreven, dat heet Zingeving voor alle dag. Wat echt belangrijk is. Nou, dat is de reden dat we je hebben uitgenodigd. Is afgelopen vrijdag uitgebracht. En je zou heel graag in Zeeland kunnen wonen?
Ja, ik vind Zeeland...
Let op je woorden, want ik ben er geboren.
In Zeeland vind ik een hele leuke, mooie provincie. Met de zee en de stranden.
En waarom woon je daar dan niet?
Omdat ik nu in Rotterdam woon en dat bevalt me ook erg goed. Daar speelt het leven zich echt wel af met alle drukte. En alle
is Rotterdam een leuke stad, ja?
Ja, ik vind het een leuke stad. Het is een hele gekke stad eigenlijk.
Wat is gek?
Er is, nou, het is dan, voor de meeste mensen vinden het dan niet zo'n hele, niet zo'n aantrekkelijke stad. Zo. Zoals Amsterdam vindt iedereen leuk. Dat is echt wel een beetje voor allemans vrienden, zeg maar.
Waarom eigenlijk?
Rotterdam, ja, nou, Amsterdam vind ik ook een leuke stad. Maar Rotterdam moet je echt een beetje leren waarderen.
Ja, noem mij eens een plek waar je graag komt in Rotterdam.
Bij de Maas bijvoorbeeld vind ik prachtig.
De boompjes, prachtig, heet dat geloof boompjes. Ik? De kade.
Dat is een stukje daarvan. Ja, 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 maar die rivier die daar stroomt en de boten en het bedrijvige, dat vind ik echt prachtig. En een andere plek is bijvoorbeeld mijn eigen woonplek. Ik woon op een singel vlak achter het station in Rotterdam. En daar is het heel stil, heel oude singelhuizen uit de 19e eeuw. En als je dan 50 meter verder loopt, dan zit je midden in de bedrijvigheid. Ja. Een andere mooie plek is mijn volkstuin bijvoorbeeld. Die heb ik aan de rand van Rotterdam. En dat is helemaal, daar waan je gewoon op de Veluwe of zo. Er is allemaal bos omheen en prachtige natuur. Heel stil, dat is echt ongelooflijk.
Dat heb je over veel in Rotterdam. Hè? Dit is dan aan de rand van de stad, zeg je. Maar volgens mij doen ze nu projecten waarbij Rotterdammers hun tuinen openzetten. En trouwens ook de gemeente de tuinen openzet. En dan kom je dus op onvermoede plekken.
Ja, dat zijn de verborgen tuinenweekend. Dat is net geweest. Vorig weekend, 2 weken geleden. En dan kan je dus overal in achtertuinen kijken bij mensen. Dat is heel verrassend. Want dan heb je bijvoorbeeld aan een hele drukke straat staat een huis. En dan denk je, nou, ik zou hier nooit willen wonen. Zo druk, zoveel verkeer. Ja. Maar dan kom je in die tuin en dan ben je opeens in een andere wereld. Een oase van rust. De meest mooie planten. En dat is echt heel verrassend. Echt de achterkant van de stad zie je dan. Dat is heel leuk, ja.
Volgens mij is dat precies waar het bij jou in jouw denken ook over gaat. Er zit een voorkant aan het leven. En er zit een manier om naar binnen te gaan, als het ware. Op de geheime en zinvolle plekken te komen.
Dat vind ik mooi gezegd.
Bijna een beeld. Maar goed, ik wil het nog helemaal niet hebben over je boek. Marrakesh. Om het maar eens even over een hele andere stad. Stadje in Marokko te hebben.
Ja,
daar ben je dus geweest.
Ik was daar toevallig een paar weken geleden. En daar was ik op dat plein. En dat vond ik enorm verrassend. Er gebeurde van alles. Van alles speelde zich af. En de vraag was, waar kijkt u graag naar? Nou, daar zou ik echt dagen kunnen kijken. Heb ik ook wel gedaan.
Want wat zie je dan?
Bijvoorbeeld, ik noemde de verhalenverteller. Dan zie je op dat plein zit dan een man. En die vertelt een verhaal. Nou, dat kan ik natuurlijk niet verstaan. Maar het zitten allemaal Arabieren omheen. Meest mannen. En iedereen is heel geboeid. En je ziet dan zo die gezichten allemaal. En die man die dan wat gebarentaal gebruikt. En ik weet helemaal niet waar het over gaat. Maar dat vind ik dan heel fascinerend om te zien. En ook zo leuk dat dat dan daar gebeurt. Die mensen die stromen daar 's avonds naar het plein. Natuurlijk ook toeristen, maar toch ook de bewoners zelf. En die komen daar bij elkaar. Dat is een ontmoetingsplek. En in plaats van naar de tv te kijken, ja, dat zullen ze ongetwijfeld ook doen. Maar zijn ze daar en luisteren ze naar elkaars verhalen. Dus dat is veel meer echt wel in de ontmoeting en in het contact. Dat vond ik. En dan had je ook slangen bezweerd. Dat is natuurlijk heel zielig voor die slangen allemaal.
Is dat zo? Echt
dieronvriendelijk hoe ze daarmee omgingen.
Je moet iedere keer een kop opsteken.
Ja, ik weet het. Er werd ook mee geslingerd en zo. Dat was echt.
Oh, dat vind ik alweer aantrekkelijk.
Het was volgens mij allemaal echt
slang slingeren.
Ja. Maar goed, maar en ook allerlei optredens, dansen van mensen. En ook mensen die dan brieven schreven voor analfabeten. Dat is echt de sprookjes uit 1001 Nacht. Het is echt een heel andere wereld.
Dus die wereld
is echt,
bestaat,
heel, en al die verschillende soorten mensen die daar lopen. Dat is echt, dat vind ik heel fascinerend.
En dan accordeon, speel je een instrument trouwens?
Ja, ik heb vroeger pianoles gehad, 4 jaar lang. En blokfluitles. Maar dat ben ik eigenlijk een beetje verloren. Het is niet echt bij mij aangeslagen. Ik vind het wel leuk om te zingen. Maar ik speel verder geen instrument meer. Maar accordeon vind ik gewoon leuk. Het lijkt me dan heel leuk om accordeon te spelen. En daar echt luidkeels bij te zingen. En dan een soort volksliederen of levensliederen. Oh, ja, ja. En ja, dat lijkt me heel leuk.
Het volkse, dat spreek je ook aan. Ja, dat is ook misschien aan. Ook wel wat in Marokko natuurlijk het geval is. Dat is een oude traditie trouwens.
Ja,
orale traditie van mondelingen, verhalen, vertellers.
Een beetje het authentieke van een... Ja. Dat is ook die volksliederen en levensliederen hebben dat ook wel.
Dat vind jij authentiek?
Ja. Ja, vind ik authentiek, ja.
Vind je niet smartlappen?
Ja, maar smart... Ja, okay,
nep sentiment, dat zo kan je er ook tegenaan
kijken. Ja, zit er misschien ook in, inderdaad. Maar toch, het is wel sentiment. Dus het is wel, ja.
Oké, als er mijn gevoel in zit. Ja. Nou, en dan wil ik toch wel heel graag weten... waarom jij gelooft in je artisjokkenplant. In de volkstuin?
In de volkstuin, ja. Ja, nou ja, ik heb daar ik heb sinds een paar jaar die volkstuin en... Ik ben nu aan het tuinieren. Ik heb er niet heel veel verstand van. Maar ik had van iemand een paar jaar geleden zo'n artisjokkenstekje gekregen. Dat heb ik erin gezet. En dat deed eigenlijk helemaal niet goed. Dat zag er slecht uit. En ik dacht, zou die het redden? Ja of nee? En, maar goed, hij staat er nog steeds. Maar dit jaar... Hey, je denkt, er gebeurt niks mee. Hij staat dit jaar opeens, sinds een paar weken, ontwikkelt zich daar iets in. Er ontstaat een bloem. En dat vind ik dan... Dus hij heeft eigenlijk heel lang erover gedaan om wat te... Om wat te presteren, zeg maar. Maar nu is hij bezig met die bloem. Dus eigenlijk heeft hij al die tijd heeft hij voorbereid. En dat is, je kan zeggen, de soort levenskracht die daar in naar voren komt, daar geloof ik dan in.
Het onverwachte is aantrekkelijk. Heb je wel eens gedacht van, die plant die moet eruit? Want het doet niks. Ik kappen.
Nee, toch niet. Want hij leefde nog steeds. En als het blijft leven, dan laat ik het er graag staan. Dus,
ben jij ook iemand die laat bloeit?
Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja.
Want waar ben je dan al die tijd mee bezig geweest?
Ja, dit boek is er nu gekomen. En dat is natuurlijk ook, heeft zich ook ontwikkeld in de loop der jaren en tijden. Dingen die ik heb bedacht en opgeslagen en gezien en waargenomen. En dat mondt nu uit in een boek. Dus dat...
dat boek is het bloeien. Is jouw
een vorm van bloeien, kan je zeggen. Ja. Een vorm van de buitenkomen dan, hè, zo'n boek.
Maar heb je dan die jaren die eraan vooraf gaan, ook het gevoel van... waar ben ik dan mee bezig? Zoals jij bij wijze van spreken tegen dat artisjokkenplantje hebt aangekeken. Van, het is er nog niet, maar het komt wel. Dat gevoel heb je ook gehad?
Ja, heb ik ook gehad. Ja.
En hoe ben je daarmee omgegaan dan? Dan kan je natuurlijk heel hard gaan rennen, heel hard gaan zoeken, heel hard onrustig worden. Maar...
Gewoon doorleven en door bezig zijn met dingen. Niet echt gaan rennen of zo, of dingen gaan doen. Nou, het is wel de kunst om dingen te doen die bij je passen. Dus om geen dingen te gaan doen die dan eigenlijk... omdat je het gevoel hebt, er moet iets gebeuren, maar je bent er eigenlijk niet aan toe. Dus
Wat is in dat proces voor jou een belangrijke beslissing geweest?
Van dit boek?
Nou, of... in dat hele proces van komen waar je bent. Dus ook dat boek schrijven, maar gewoon...
Heb ik de Pulsar Academie gedaan, dat is bij de Voorde. En eigenlijk is dat boek daar ook een beetje echt tot stand gekomen. Want in het tweede jaar was de bedoeling dat we ons iets voornamen. Iets wat je altijd al graag wilde doen. Hè? Sommige mensen willen een hondenkennel beginnen of een bed and breakfast. Maar vaak blijft dat bij ideeën. En bij die opleiding was ik dus echt gedwongen om te denken van wat wil ik? Oké, ik wil wel een boek maken. En toen heb ik... tot doel gesteld, want je moest echt duidelijk een doel stellen. Heb ik 7 teksten geschreven. En het doel was om een uitgever te vinden. En die 7 teksten dacht ik, dat lukt wel. Maar uitgever vinden, ik weet gewoon, er zijn zo ontzettend veel mensen die willen uitgeven. En dat is zo moeilijk. Dus daar geloofde ik eigenlijk helemaal niet in. En inderdaad kreeg ik het na de eerste... Ik heb eerst 1 uitgeverij benaderd. Kreeg ik het inderdaad al gauw terug met hartelijk bedankt, veel succes verder. Maar ik had me dat tot doel gesteld. Dus weer diezelfde teksten in een andere envelop. En toen heb ik het naar Lano gestuurd. Want ik had in de boekwinkel gekeken. En ik dacht van Lano is echt wel een uitgeverij waar mijn teksten bij passen. En toen, tot mijn verrassing, kreeg ik na een week een reactie van de directeur zelf. Die enthousiast was. Dus dat was echt een enorme leuk kicken, zeg maar.
Wat echt belangrijk is. Zingeving voor alle dag van Karen Wassink.
Go back to bed. while it's still warm. Not one thing you need that is not in this lair. Just lay down your arms, you're under my care. Close those eyes, goodnight, night to you. Go and doze this cold winter through and see. Let's pull up a chair. Now Janosch is here for ich mag dich gesund, sagte der Bär. And when you're fast asleep, I will play with your hair. Through my tears I will bring your under my care. Close those eyes, goodnight, night to you. And go and doze this cold winter through. The curtains drawn, the sun.
Er zit geen accordeon bij, maar het is toch mooi. Van Balladeer. Dat is een Amsterdamse groep trouwens, met het liedje Winterslepen. Karin Wassink, van huis uit Neerlandica. Werkt nu als beleidsmedewerker cultuur bij de gemeente Rotterdam.
Met de provincie Zuid-Holland.
Oh, zelfs dat. Ook een leuke provincie trouwens. En heeft dus nu haar boek ook echt uitgegeven gekregen. Zingeving voor alle dag, wat echt belangrijk is. En dat is eigenlijk een erg leuk, inspirerend boek. Je had het net, Karin, over de Pulsar Academie. Wat is dat voor opleiding?
Ja, het is een opleiding die zich richt op veranderingsprocessen in mensen en organisaties.
Juist. Dat kun je gewoon leren. Hoe jezelf. Ik heb altijd gedacht, een mens kan zich niet veranderen. En bedrijven nog wel, organisaties nog wel. Dat kan me voorstellen. Dat is ook verschrikkelijk moeilijk.
Mensen kunnen zich wel veranderen.
Ja.
Ja. Ja. En maar bij die opleiding bleek ook dat heel veel mensen zijn echt heel veel leuke andere dingen gaan doen. Die echt bij veranderen. Oké, je hebt eigenlijk, is misschien ook verkeerd woord. Veranderen moet eigenlijk zeggen, mensen kunnen worden wie ze in aanleg zijn.
Ja.
Dat tevoorschijn komt. Want dat kan natuurlijk op heel veel manieren worden tegengehouden. Of dat je doet wat er van je wordt verwacht. Of dat je eenmaal in een bepaalde richting zit. En denkt, ik zit hier nu eenmaal en ik blijf zitten. Maar mensen hebben iets wat echt bij zichzelf past. En dat kan eruit komen.
Ja, we zitten vaak op een verkeerd spoor.
Dat gebeurt, ja. Je bent aan het studeren, je hebt bijvoorbeeld de wiskunde gestudeerd. Nou, en dan, omdat je zo goed was in wiskunde, dat iedereen dat tegen je zei. En dan ga je maar informaticus worden. Ben je de hele dag met computers bezig. Maar eigenlijk wil je liever, in je hart ben je een hovenier. Dus je zou willen tuinieren. Ja. Nou ja, je kan dan altijd je leven lang kan je die informaticus blijven. En nou ja, misschien kan je dan in je hobby, in je vrije tijd wat tuinieren. Maar je kan ook denken van, nou, ik ga een stap zetten. En dat is natuurlijk moeilijk, dat vergt moed. Want dan, hovenier heeft toch minder status en je verliest wat in inkomen waarschijnlijk. En ja, maar dat kan wel.
Dus je kunt je leven dan veranderen, jezelf niet veranderen, maar wel dat wat je doet in het leven.
Ja.
Het is de vraag of je daar een ander mens voor wordt. Wat is daarvoor nodig? En ik denk dat veel mensen dat hebben, ja, dat gevoel van, ja, ik zou eigenlijk wel.
Ik denk, moed is ervoor nodig. Ja.
Ja, hoe maak je moed?
Dan moet je een keuze maken. En het echt willen. En het. Goed. Het is ook soms ook een beetje moeilijk te zeggen. Het kan ook opeens dat er iets van buiten gebeurt in je leven, waardoor dat moment rijp is. Hè? Ja. Misschien dat je. Is het ook prima om 30 jaar als informaticus te werken, terwijl je eigenlijk in je hart wat anders zou willen doen. Maar dan heeft dat gewoon niet tijd nodig. De tijd moet ook rijp zijn voor dingen.
Zo'n soort ontsnappingsformule, hè? Van ik zou eigenlijk wel een restaurantje in Cairo willen beginnen. Dat is ook, kan ook een soort vlucht zijn uit de werkelijkheid.
Nou ja, kijk, het kan ook een soort. Maar dan kan je gewoon kijken. En veel mensen hebben dromen van, is dat nou iets wat je echt wil? Of wat trek je dan zo aan in dat restaurantje in Cairo? Misschien vind je het wel heel leuk om te koken. En kom je erachter dat je eigenlijk gewoon meer wil koken en dat dat voldoende is. En dat je dan, of dat je dan elke zaterdag een restaurantje in je eigen huis begint of zo, dat dat ook alweer iets is waarin je dat verlangen verwezenlijkt. En je hoeft ook niet al je dromen te verwezenlijken. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel belangrijk om te weten wat je verlangt, om dat daar bewust van te zijn.
Toen jij naar die Pulsar Academie ging, Karen Wassink, had je toen ook behoefte om een ander leven te leiden? Om het over een andere
Niet heel ander leven, maar ik dacht wel van, ik zou toch wel iets nieuws willen doen of behoefte aan wat anders, maar niet helemaal weten wat. Dat is wel de aanleiding geweest, ja.
En is dat ook gebeurd? Heb je dat ontdekt?
Nou, ja, goed, kijk, dit boek schrijven, dat is voor mij heel voldoeninggevend. Van, nou, dit is echt iets wat ik wil, wat bij mij past, bij mijn talent past en bij mijn droom past, zeg maar. Dus dat, en ik hoop ook dat de mensen er wat aan hebben en dat het misschien mensen inspireert. En
Want je bent van huis uit Neerlandica, maar je hebt een hang naar theologie. Want ik ben jou tegengekomen bij de wedstrijd die de NCRV heeft uitgeschreven. Die heet De Preek van het Jaar, samen met Trouw. Daar hebben, geloof ik, meer dan 200 dominees hebben een preek ingezonden. Er zijn er uiteindelijk 21 uitgekozen voor de halve finale. Daar zat jij bij. Niet als dominee of als theoloog.
Nee, helemaal niet.
Maar als leek. Ja. En dat mocht overigens. Daar is die wedstrijd vrij voor. Er is ook een lekenwedstrijd geweest een paar jaar eerder. En die heb jij toen gewonnen.
Ja, klopt.
Dus er zit. Nou, nog even een fragmentje dan uit de uitzending die eraan gewijd is.
Goedemorgen, mevrouw Wassink. Excuus dat we hier zo pontificaal zitten, maar dat heeft met de media te maken. En we zitten met z'n drie hier, Jacobine Geel, Pieter van der Ven en ondergetekende. En we geven u graag 5 minuten de gelegenheid. Daarna krijgt u van 2 van ons commentaar. Mag u niet op reageren, dat is heel ondemocratisch, maar het is nou eenmaal zo, want we moeten er 21 aanhoren vandaag. Fijn dat u de moed hebt opgebracht om ons ook iets te laten horen en zien van de manier waarop u dat regelmatig doet. Gaat uw gang.
U drinkt voor, zegt de man tegen een vrouw in de rij bij de kassa. Niet waar, zegt de vrouw, terwijl ze haar winkelwagentje nog verder naar voren schuift. Dat ziet u toch? Ik was eerder, zegt de man, en hij trekt haar wagentje naar achteren. Bent u gek geworden, zegt de vrouw. Blijf van mijn spullen af. Als u zich fatsoenlijk gedraagt, doe ik dat ook, zegt de man. Terwijl hij met zijn wagentje tegen haar aanbotst. De vrouw begint te schreeuwen.
Fragmentje uit de preek die jij gehouden hebt. Dus ook op televisie uitgezonden is geweest. Je hoorde de voorzitter van de jury, Anne van der Meijden. Je hebt toen niet de finale gehaald. Wat... Heb je de behoefte om te preken?
Nou, het zal wel ergens
zit er dus eigenlijk een dominee in jou die er nog niet is uitgekomen?
Wie weet. Ik moet zeggen, ik heb zelf geen kerkelijke achtergrond. Mijn ouders waren humanisten. Ik ben ook helemaal niet gewend om naar de kerk te gaan. Ik ga ook niet naar de kerk.
Maar wat bezielde je dan om mee te doen aan die preekwedstrijd?
Ik heb toen die lekenpreekwedstrijd heb ik aan meegedaan. En dat was ook, dat zag ik toen in de Trouwse aangekondigd staan. Ik dacht, dat ga ik eens proberen. Omdat ik het gewoon. Ik ben geïnteresseerd in levensbeschouwing. Het leek me ook heel leuk om een keer in een kerk te staan en te preken. En het sprak me aan op de een of andere manier. En ik hou van voordracht en van schrijven. En daar had ik hem meegedaan. Die had ik gewonnen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eens even wat hoger opzoeken. Ik ga meedoen met de preekwedstrijd voor dominees. Dus toen heb ik daar een preek voor gemaakt. En die heb ik. Ingediend.
Dus je preekt nooit?
Ik heb één keer in een kerk een echt gepreekt, ja. Dat was na de lekenpreekwedstrijd ben ik uitgenodigd door een kerk om te preken. Okay. Ja, en verder niet. Dus ja.
En hoe heb je deze wedstrijd ervaren?
Nou, ik vond het natuurlijk hartstikke leuk om mee te doen. Ja. En ik vond het leuk om mee te doen. Ik vond het ook wel leuk om mee te doen. Ik vond het vrij jammer dat er eigenlijk 5 predikanten in de finale zaten. Echte protestantse predikanten. In die zin had ik het leuk gevonden om bij de 5 te horen. Omdat ik een vreemde eend in de bijt ben. Ik denk, er is ook heel veel geloof en religie en behoefte aan bezinning buiten de kerk. En ik had het wel leuk gevonden als dat ook meer plek had gekregen.
Nou, dat ben ik overigens met je eens. Had ik ook erg leuk gevonden.
Niet alleen in de kerk. God is ook buiten de kerk.
Want God is wel iets waar je mee bezighoudt. En is je boek Zingeving voor alle dag ook een manier om met God om te gaan?
Het is een beetje wat je God noemt ook. Ja, ik ben me wel heel erg bewust van het wonder. En ik verwonder me vaak. Wij zijn hier, wij zitten hier. Over 50 jaar zitten wij hier niet meer. 50 jaar geleden zaten wij hier nog niet. Dus dat is heel fascinerend. Van, we zijn eigenlijk maar zo kort hier. En ja, ik kan me dan wel verbazen. Van wat doet iedereen? Wat doen we allemaal? Waar houden we ons mee bezig? Wat vinden we belangrijk? En iets wat dan uitstijgt boven het alledaagse. Dat vind je in godsdiensten. Maar ook in kunst en cultuur kom je dat tegen.
Al die plekken waar je kunt verwonderen, daar. Ja, je hoeft het voor mij helemaal niet God te noemen. Want,
nee, ik vind het prima. Dat is goed. Ja,
maar
ja.
Dat zou je gestalte van God.
Het is
God
een woord
noemen.
Wat gelijk zo'n beeld bij mensen oproept. En bij iedereen weer iets anders. Maar
man met de baard die op een troon zit.
Ja, dat vind ik ook een heel mooi beeld trouwens. Ja.
Nee, ik heb een afschuwelijke hekel aan het beeld. Oh, ja. Dat hindert mij. Dat meen ik serieus. Het hindert mij enorm. Dat
waarom
beeld.
Dan?
Nou, omdat ik daar dus zo totaal niet in kan geloven. Als je praat over het wonder, het mysterie. Of momenten van verbazing, om het nuchter te zeggen. Ja, dan spreekt me dat veel meer aan. Want dat is een manier om dat leven op te laden, zoals je het ervaart, denk ik.
Ja, het zijn allemaal kwestie van talen. Andere mensen spreken dat beeld weer wel aan. Dus, ja.
Maar ik denk dat jij dat met je boek probeert te doen. Die verwondering, die verbazing over, hey, we leven. En wat is het eigenlijk? Om dat op te zoeken.
Ja.
En verandert je leven daardoor, als je dat doet?
Als je dat opzoekt? Ja. Nou ja, ik denk dat het wel heel erg in kleine dingetjes zit. Hè? Want mensen hebben het over de zin van het leven. En dan stel je een soort verhevige theorieën voor. Of moeilijke antwoorden. Maar ik denk, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat gewoon om het dagelijks leven. Om als jij op een perron staat, wacht op de trein. Als ik daar sta, ga ik me opwinden. En dan word ik ongeduldig. En dan denk ik van, nou, zie je er nog niet. En dat is eigenlijk een verloren moment. Terwijl in datzelfde moment kan je zin geven door daar ook echt te staan. Hè, dat is ook wat Zen-boeddhisten zeggen. Van aanwezig zijn in het hier en nu. En ja, ook bij de Joden kom je dat terug, bij Boeber en bij Sufi, bij Rumi. Van wees waar je bent op dat moment, ga daarvan uit. En ik denk, als je op zo'n perron staat, kan je op heel veel verschillende manieren kan je op een perron staan. En je kunt je daar ook amuseren en een praatje maken met iemand. En wie weet wat je tegenkomt. Of waarnemen, of je ademhaling oefenen, of gewoon even stil zijn. Hè? Iedereen die stresst maar, omdat je dan alweer naar het volgende moment toe gaat. Dus je gaat weer verder, je wil niet zijn waar je bent. Dus dat heeft denk ik te maken. Eén klein voorbeeldje, maar ik zoek het wel in het alledaagse.
Nee, dat zeg ik. En je hebt het ingedeeld in 7 hoofdstukken. Je hebt de 7 hoofdstukken, maar jij maakt er bijna 7 deugden van. En het eerste daarvan is aanvaarden. En wat je nu vertelt, volgens mij valt onder dat hoofdje aanvaarden.
Ja,
wat is dat precies? Het is een abstract begrip, wat je voortdurend juist heel concreet in praktijk kunt brengen. Wat betekent het voor jou?
Aanvaarden, ja, dat is moeilijk. Aanvaarden is ook, wil niet zeggen dat je alles maar gelaten laat gebeuren. Aanvaarden is ook aanvaarden dat je boos bent, dat je het niet wil, dat je niet aanvaarden kan. Maar het is wel heel erg uitgaan van hoe het is. En dat is natuurlijk moeilijk, want we denken heel vaak van, was het maar zo geweest? Of was ik maar zo geweest? Of was mijn partner maar zo geweest? Of mijn huis maar zo geweest? Heel vaak dat je ergens anders wil zijn, of dat je wil dat iets anders is dan het is. En dat is denk ik het allermoeilijkste wat er is. Aanvaarden is ook hier en nu zijn. En bij het moment zijn. En aanwezig zijn. Aandachtig zijn.
En als het zo moeilijk is om te doen, hoe moet je daar dan komen? Hoe moet je dat dan trainen?
Nou, bijvoorbeeld op zijn perron, denk ik. Als ik op zijn perron sta te stressen, denk ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? Wat maakt het eigenlijk uit of ik nou een kwartier later of op de plek van bestemming aankom? Waar gaat het nou om? Want dat moment hoort er ook bij. Het is niet zo dat dat een verloren moment is. En het moment dat ik gezellig met iemand zit te eten, dat moment er wel bij hoort en dit niet. Het zijn allemaal momenten die hun eigen bestaansrecht hebben.
Je moet eigenlijk alles wat zich aandient, moet je omhelzen.
Ja, ook. Alles. Alle dingen die je niet wil ook. Ja. Dat zegt Rumi ook. Verwelkom ook al je stemmingen, jaloezie en venijn en boosheid en angst. Verwelkom die. En vaak willen we die weg hebben, maar die horen er ook bij. Ja. We zijn niet alleen maar leuk en aardig en vriendelijk. We zijn ook allemaal iets egoïstisch hebben we en iets venijnigs en iets jaloers. Maar dat geeft ook helemaal niet. Want als je daarnaar kijkt, dan kom je erachter dat het betekenis heeft. Bijvoorbeeld als je jaloers bent op iemand die een reis maakt, dan betekent dat misschien dat je zelf graag een reis zou willen maken. Zou het kunnen betekenen. Het kan ook betekenen dat je tegen die ander opkijkt en je eigen dingen niet belangrijk genoeg vindt. Maar door te onderzoeken wat het betekent, heb je er wat aan.
Ja, kan je terechtkomen in die verborgen tuin waar we het net over hadden in die stad Rotterdam en kan er iets nieuws beginnen?
Ja, mooi.
Hij gebruikt daar die Rumi. Dat is een filosoof
rond 1200, ja, de mystieke richting van de islam.
Dat is een van de mensen die je gelezen hebt en wiens gedachtegoed je dan verwerkt in je boek. En dat gaat overigens alle kanten uit. Dat maakt het ook erg aantrekkelijk. De Bijbel komt er overigens ook in voor.
De Bijbel komt er heel veel in voor,
als een boek dat kan inspireren. Ja. Die Rumi heeft een prachtig beeld dat je dus ook gebruikt. Namelijk, je bent als mens ben je herbergier.
Ja.
Je runt een herberg en daar dienen zich dus alle soorten gasten aan.
Ja.
En je moet iedereen verwelkomen, binnenlaten.
Ja.
En dat is een beeld ervoor. Dan hebben we ook die andere kanten van het leven die we helemaal niet willen. Dat vond ik een prachtig beeld.
Heel mooi beeld. Prachtige dingen. Hij heeft sowieso prachtige dingen gezegd, Rumi. Ja. Ja.
Pijn is het lastigste, denk ik.
Pijn, ja.
Aanvaarden. Pijn aanvaarden.
Pijn aanvaarden. Verlies aanvaarden. Ja, verlies is pijn natuurlijk, ja.
Hoe moet je dat doen? Want jij denkt het liefst praktisch. Je hebt ook een aantal praktische tips. Het kan gaan over de pijn bij de tandarts.
Ja.
Of de pijn dat je geliefde bent verloren.
Naar de pijn toe gaan. Dat is wel dat je als je het gaat mijden, dan krijgt het juist weer dat het de kop op gaat steken. Dus maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan vaak. Tijd nodig. Pijn heeft tijd nodig. En iedereen is daar eenzaam in en doet het op zijn eigen manier. Daar is geen formule voor te geven.
Maar je doet het wel een beetje.
Ja?
Formules, maar dat is nu toch de cruciale vraag. Van hoe kan jij dat? Kan jij mensen daarbij helpen door zo'n boek te schrijven?
Nou, ik zou nooit pretenderen dat ik mensen daarbij kan helpen. Maar ik hoop alleen dat mensen misschien wat inspiratie vinden in het boek. En ook bij hun eigen kennisbronnen aanboren. Want iedereen die heeft enorm veel wijsheid in zich. En niet alleen de geleerden en de theoretici en de filosofen met hun mooie taal, maar iedereen heeft dat in zich. Dus ik hoop dat mijn boek aan het denken zet en mensen aan het bezinnen zet, een beetje kan inspireren. En dat mensen er misschien iets aan hebben. Iets in gang zet. Maar...
Nou, weet je dat? Volgens mij is dat zo. Want ik heb niet alles gelezen, maar wel een aantal hoofdstukken. En die hebben precies die werking die je nu omschrijft. Dat het inspireert.
Leuk om te horen.
Dankjewel, Karin Wassink. Het boek heet dus Zingeving voor alle dag. En de ondertitel is Wat echt belangrijk is.
Uitgegeven bij Lando.
Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk.